Zoals ik daarnet al zei, het is heel simpel om mee te doen. Het enige wat u hoeft te doen is een smiley sms'en naar 4342. Op die manier, dat kost je een euro en op die manier schenk je 1 euro aan het Kinderarmoedefonds. Dat is een fonds dat verschillende initiatieven ondersteunt die kinderarmoede willen aanpakken. Vanochtend was de voorzitter van dat Kinderarmoedefonds, Peter Adriaanses, te gast in de ochtend. Maar eigenlijk blijft hij dat niet zo gek lang meer. Binnenkort geeft Peter Adriaanses de fakkel door aan mijn volgende gast. En dat is Noël Slange. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En proficiat met uw nieuwe aanstelling.
Dank u wel.
U bent al jaren politiek communicatieadviseur. We zien u soms
Al zes jaar niet meer.
Ja. We zien u soms als politiek analist. Maar binnenkort bent u dus voorzitter van het Kinderarmoedefonds. U bent al wel een tijd actief, hè, in dat fonds.
Sinds de oprichting van het fonds ben ik erbij, ja.
En dat is al hoeveel jaren?
5 jaar. We hebben pas onze 5e verjaardag gevierd.
Ja. Waarom vindt u het belangrijk om zich daarvoor te engageren?
Omdat ik het heel belangrijk vind dat wij er maximaal naar streven om kinderen gelijke kansen te geven. En dat is vandaag helemaal niet het geval.
Mm-hmm. En het Kinderarmoedefonds specifiek zet in op die jonge levensjaren, hè, van kinderen in armoede.
Ja, we zetten eigenlijk vooral in op de levensjaren van 0 tot 3 jaar. En ik moet zeggen dat dat jaren zijn die heel vaak over het hoofd gezien worden op het ogenblik dat men het over kinderarmoede heeft. Omdat men bij kinderarmoede heel vaak denkt aan problemen op school of de lege brooddoos. Terwijl, en dat mogen we niet vergeten, dat tussen die 0 en 3 jaar de hersenen bijvoorbeeld in heel belangrijke mate gevormd worden. In die mate zelfs dat wanneer men eigenlijk zijn 4e verjaardag viert, dat eigenlijk heel wat kinderen al maanden achterstand hebben tegenover kinderen die niet in kansarmoede opgroeien. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk vooral te maken met 3 dingen. Iedereen denkt natuurlijk onmiddellijk aan materiële dingen zoals voeding, verwarming en zo. En dat is uiteraard heel belangrijk, maar er zijn nog 2 heel belangrijke elementen in kinderarmoede. En een van de belangrijkste is prikkels, of het gebrek aan prikkels.
Stimulatie.
Namelijk woorden horen, positieve woorden horen. Kleuren zien, muziek horen, omgeven zijn door mensen, in nieuwe omgevingen komen. Dat zijn allemaal prikkels die in heel belangrijke mate voor ontwikkeling zorgen. Mm-hmm. Een derde element is stresssituaties. Namelijk dat opgroeien in stresssituaties zorgt er eigenlijk voor dat een baby permanent gespannen is. En die gespannen situatie vertraagt ook weer de ontwikkeling. Dus wij denken allemaal van, en vaak wordt gezegd van, kijk, we beginnen met gelijke kansen, maar je moet die kansen ook grijpen. Nu, als je 3 jaar bent, dan gaat het niet over kansen grijpen. En als je dan op dat ogenblik met maanden achterstand in geestelijke ontwikkeling, in de kennis van woorden en zo vertrekt, ja, dan zijn er geen gelijke kansen. En vandaar dat die 0 tot 3 jaar zo ongelooflijk belangrijk zijn, want daar wordt eigenlijk het fundament gelegd.
Mm-hmm. Deze strijd gaat u ook persoonlijk aan. U bent zelf in armoede opgegroeid, hè?
Ja, ik kom zelf uit een vierde wereldmilieu. Mensen vinden dat vaak vreemd, omdat ja, men kent mij dan natuurlijk van mijn verschillende bedrijven die ik had en het succes wat ik heb. En dan zegt men ook, soms probeert men mij dan als een soort bijna rolmodel, zo van, kijk, het kan wel.
From zero to hero.
Maar ik ga er altijd tegenin, omdat ik zeg dan wel eens van, kijk, ik ben de kettingroker die 100 jaar geworden is. Omdat de realiteit is nu eenmaal dat kinderen die in kansarmoede opgroeien, dat de kans veel kleiner is dat zij later succesvol maken zijn en het halen. Net zoals, ja, je niet ineens kunt zeggen dat iedereen met een fysieke handicap tot dezelfde lichamelijke prestaties in staat is als de onlangs overleden Willemieke. Mm-hmm. Dat mag je ook eigenlijk niet zeggen van, kijk, hè, wat is het probleem? Mm-hmm. En dat is
met
toch wel
de kettingrokervergelijking bedoelt u, het is niet omdat ik het gehaald heb dat alle kettingrokers het zullen halen.
Dat alle kettingrokers 100 jaar gaan worden. Integendeel, de kans is veel groter dat een kettingroker vroeg sterft. Net zoals als je uit kansarmoede komt, ja, de kans zeer klein is dat men het haalt. En ik heb dat zeker gezien in mijn omgeving, bij mijn vriendjes, bij de school, de scholen waar ik zat en ga zo maar verder.
Ja. Besefte u tijdens uw jeugd dat u een andere jeugd beleefde dan de kinderen van de klas?
Ja, en ik denk wel dat dat voor ieder kind in armoede zo is. Omdat je wordt eigenlijk permanent geconfronteerd met je omgeving. Men onderschat soms hoe vaak men geconfronteerd wordt als kind met armoede. Een schoolreis waarvoor meer geld nodig is. Heel veel kinderen hebben, om maar iets te zeggen, geen tweede paar schoenen dat past. Mm-hmm. Je krijgt opdrachten mee. Je zegt, de opdracht is van, ja, breng morgen tijdschriften en de laatste kranten mee. Ja, wie zegt dat je bij je thuis een krant en tijdschriften hebt? Mm-hmm. Vandaag heb je van, zoek dat maar op het internet. Niet iedereen heeft internet bij zijn thuis. Soms gaat het over heel eenvoudige dingen. Dat men zegt van, kijk, we gaan knutselen met spaghetti. Breng verschillende soorten deegwaren mee. Mm-hmm. Mensen in armoede moeten die deegwaren vaak nog gaan kopen.
Ja, 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 ja. Daar sta je niet zo gauw bij stil. Hè. We hoorden daarnet Sarah Baton vertellen over haar jeugd in armoede. Zij zei, mijn zus kon geen kleurpotloden meenemen naar de school. De juf begreep dat niet.
Nee, en dat is een beetje een probleem. Namelijk ons onderwijs en onze maatschappij in het algemeen is heel sterk gericht op een standaard kind. Mm-hmm. Een kind dat twee ouders heeft die in een verwarmd huis woont, waar plaats is, waar je even kunt afzonderen, waar Nederlands gesproken wordt, waar een krant in huis is, internet is, mm-hmm. waar als je lotjes moet verkopen voor de volgende schoolreis, dat je even bij de buren kunt gaan en als je een heel moeilijk knutselwerk hebt, dat er wel altijd ergens een handige oom is. Mm-hmm. Terwijl dat is geen realiteit. Kinderen in armoede hebben bijvoorbeeld heel weinig netwerk, mm-hmm. hebben weinig contact met de familie, kennen hun buren niet en ja, ga zo maar verder.
Daar is een groot isolement. In uw boek Slangen in de coulissen vertelt u dat het soms gebeurde dat uw ouders dagenlang verdwenen en u had geen eten in huis. Dat soort isolement.
Dat soort isolement, maar dat is eigenlijk nog een isolement waarbij mensen zich iets kunnen voorstellen. Mm-hmm. Want neigt eigenlijk een beetje naar, ja, laat maar zeggen, marginaliteit. Opgroeien in een zekere marginaliteit. Maar we mogen niet onderschatten hoeveel kinderen in armoede er zijn waar de ouders wel altijd thuis zijn, maar waar gewoonweg men er niet in slaagt eigenlijk om het leven georganiseerd te krijgen. En vooral bij eenoudergezinnen mm-hmm. Is dat een probleem. En eenoudergezinnen zijn een echt groeiende groep. Ja, en je moet eigenlijk alleen maar eens op Immoweb gaan kijken en dan weet je ook dat er bijvoorbeeld niet veel huizen te vinden zijn voor eenoudergezinnen.
Ja, daar had Frank van den Broeken het daarnet ook al over. Hè. U heeft al eens gezegd, schaf het huiswerk af. Waarom?
Huiswerk is eigenlijk, pas op, ik zou niet helemaal het huiswerk afschaffen. Ik zou huiswerk optioneel maken. Mm-hmm. Omdat ik vind het ook wel goed natuurlijk dat kinderen die meer kunnen, meer willen en bijvoorbeeld die ondersteuning bij een thuis hebben, die moeten niet afgeremd worden. Mm-hmm. Je kunt hen stimuleren om meer te lezen, om muziek te leren, om wiskunde te leren. Maar wat belangrijk is, is dat het basiscurriculum waar iedereen in mee moet, ja, daar is huiswerk, zeker in het lager onderwijs, een ongelooflijk oneerlijk element. Omdat heel vaak hulp of niet van ouders maakt al heel snel twee punten verschil.
Ja.
Hoeveel ouders tegenwoordig bijvoorbeeld voor lager onderwijs bijles inhuren, kun je niet voorstellen. Maar ook bijvoorbeeld als je in een omgeving zit waar het moeilijk is om te studeren omwille van de stresssituaties, het lawaai, het gebrek aan verwarming en ga zo maar verder. Ja, dat betekent natuurlijk dat je iedere keer weer met die achterstand geconfronteerd wordt. Nu, en dan is men eigenlijk heel boos dat, zegt men van ja, maar waarom haak je die kinderen dan af? Krijg je die geen opvoeding? Omdat het is niet vreemd dat je op dat ogenblik agressief wordt. Mm-hmm. Omdat je hoort er op dat ogenblik niet bij.
Dat je in opstand komt.
Je komt in opstand. En heel vaak is het zo dat een groot lawaai hebben. Zelfs wat de vechtersbaas zijn, of weet ik veel wat. Ja, dat heel vaak manieren zijn waarop kinderen zich kunnen manifesteren wanneer ze niets anders hebben om zich te manifesteren. Mm-hmm. Ik geef soms wel eens het voorbeeld dat in een klas er een conflict is met een leerkracht en een leerling pakt een stoel en gooit die door de klas, dan is de kans zeer groot dat die van school gestuurd wordt. Mm-hmm. als een leerling een discussie heeft met zijn leerkracht en hij gaat naar en hij begint een juridische procedure tegen bijvoorbeeld de cijfers die hij of zij gekregen heeft, dan zegt men van, amai, die u bekent wel goed zijn wereld. Mm-hmm. Terwijl het eigenlijk twee vormen van agressie zijn.
Ja, ja, ja.
Maar de ene vorm van agressie is de taalloze agressie van iemand die in armoede opgroeit. Terwijl de andere is een vorm van agressie van wie tot de elite hoort. Wie eigenlijk een heel ander soort opvoeding krijgt.
Ja, 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 ja. In die verschillen zit het dan. Hè.
Ja.
Welke hulp had u zichzelf of uw gezin toegewenst?
De hulp die we eigenlijk nu proberen, ook met het Kinderarmoedefonds bijvoorbeeld, waar we projecten rond opzetten. Namelijk mensen die heel intensief begeleiden en die probleem per probleem aanpakken, zoals bijvoorbeeld met het Go-project in Mechelen gebeurd is. Daar heb je dat bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen in armoede heel intensief gevolgd worden door een team, door iemand van een team, maar die eigenlijk heel breed kan gaan. Bijvoorbeeld vaststelt dat je op een bepaald ogenblik ouders hebt, of een jonge moeder, die een hele kamer heeft waar vuil is opgeslagen, omdat huisvuilzakken te groot, te duur zijn. En als je moet kiezen tussen huisvuilzakken of eten, ja, dan weet je natuurlijk wel wat je kiest. Mm. Maar bijvoorbeeld ook ervoor zorgt dat het dochtertje een kleedje heeft, ook al is het een tweedehands kleedje, om haar communie te doen. Om erbij te horen. Want een van de moeilijkste dingen voor kinderen in armoede is dat isolement. En je moet eigenlijk dat isolement zien te doorbreken.
Ja.
En we merken dat die intensieve begeleiding, dat er bijvoorbeeld voor zorgt dat het aantal politietussenkomsten, om maar iets te zeggen, gedeeld door 4 gaat.
Dat zijn goede cijfers.
Ja, dat men 2 keer zoveel kans heeft om aan het werk te zijn op dat ogenblik. Dat ook de omstandigheden, de zorgomstandigheden, 2 gaan. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke dingen is die wij met het Kinderarmoedefonds doen. Namelijk, wij zetten heel specifieke projecten op.
Mm-hmm.
Maar we laten die vervolgens ook wetenschappelijk opvolgen. Wij meten wat het effect is.
Mm-hmm.
Omdat wat belangrijk is, is dat wij ook kennis kunnen overbrengen naar de overheid, naar gemeentes, naar Vlaanderen, om te zeggen van kijk, dit werkt niet. Hier kun je geld besparen, bijvoorbeeld die politietussenkomst, mm-hmm. om ze maar iets te zeggen. Maar een ander bijvoorbeeld is waar we jonge moeders bijvoorbeeld een opleiding geven tot kinderverzorgster.
Ah, ja, ja, ja.
Omdat het voordeel is dat ze dan de kinderen meenemen naar die crèche waar ze de opleiding krijgen. Dus je haalt dat kind uit dat isolement.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zorg je dat de moeder een netwerk krijgt, een mm-hmm. job kan leren, perspectief ook krijgt. Dat doorbreken van dat isolement is zeer belangrijk.
Ja, ja, ja.
En vandaar bijvoorbeeld ook dat we zo sterk de nadruk leggen op de toegankelijkheid van kinderopvang voor kinderen in armoede.
Ja.
Omdat zij net die prikkels nodig hebben, die omgeving nodig hebben, omdat dat hun ontwikkeling in heel belangrijke mate stimuleert. Heel vaak zegt men van, ja, waarom zou je mensen die geen werk hebben moeten helpen met kinderopvang? Dan zeg ik van, oké, ik kan u proberen te overtuigen waarom dat goed is voor die ouders, maar doe het dan niet voor de ouders. Begin al om het te doen voor de kinderen, omdat die prikkels zo belangrijk zijn.
Ja, zo belangrijk om er vroeg bij te zijn. Die koppeling met de politiek, die gebeurt. Is er een communicatie tussen het Kinderarmoedefonds en de politiek en het beleid?
Ja, wat belangrijk is dat wij als Kinderarmoedefonds zeggen we wel eens van wij zijn niet activistes. Dat betekent, wij gaan niet het politieke debat aan van doet men genoeg, doet men niet genoeg, doet men het juiste, doet men het niet het juiste. Dat is nu net het debat waarin wij niet willen zitten. Wij willen eigenlijk puur vanuit de proeven bijna die we opzetten, de projecten die we opzetten, de politiek laten zien wat werkt en wat niet. De analyses overbrengen en van daaruit eigenlijk hopen we dat er verbetering komt, omdat er genoeg organisaties zijn die daar activistisch mee bezig zijn.
Mm-hmm.
En we merken nu bijvoorbeeld dat het project van coaching bijvoorbeeld, waarmee we 4 jaar geleden gestart zijn, dat nu toch in de nieuwe Vlaamse regeerverklaring staat, waarop mm-hmm. men wil doorgaan.
We hebben... Ja, want dat hoopt u dan wel, dat die adviezen of die proeven die u doet, dat die opgepikt worden door de politiek?
Ja, want wij gaan nooit genoeg middelen hebben met het Kinderarmoedefonds om die kinderarmoede op te lossen.
Als ik professor Frank van den Broeke hoor, dan is daar nog wel wat kan daar nog wel wat extra inspanning gebeuren.
Ja, inderdaad. Hoe meer natuurlijk wij van dit soort dingen kunnen opzetten, hoe meer we dat ook naar de gemeentes eigenlijk hen dat kunnen laten zien. Omdat in de long run gaat natuurlijk het verschil moeten gemaakt worden binnen de overheid. Mm-hmm. Want daar zitten natuurlijk de middelen om dat verschil te maken. Maar het is aan ons, samen eigenlijk met iedereen die ons steunt, en dat zijn gelukkig intussen heel wat mensen, om eigenlijk te laten zien wat gebeurt. Wat ook belangrijk is het Kinderarmoedefonds is een vereniging zonder personeel. Mm-hmm. Dus het is zo dat wij puur werken met de mensen van de Koning Boudewijn Stichting en met vrijwilligers.
Ook er kruipt weinig geld in de logistiek.
Ja, ook alle bestuursleden, ook de voorzitter. Wij krijgen zelfs geen onkostenvergoeding. Wij doen dat volledig vrijwillig. Wat eigenlijk betekent dat ook alle middelen ingezet worden echt voor die projecten. En laatst hadden we bijvoorbeeld iets van een 200 gemeentes eigenlijk samengebracht. En je voelt wel dat op gemeentelijk vlak die gevoeligheid voor kinderarmoede toe aan het nemen is en dat men vraagt van wat kunnen wij doen? En wij nu die kennis en die projecten overbrengen en hem ook vragen om projecten in te dienen die wij op dat ogenblik met het Kinderarmoedefonds willen steunen. Maar er is natuurlijk nog heel veel werk en je hebt eigenlijk de samenwerking tussen al die niveaus nodig om kinderarmoede echt te kunnen aanpakken.
Ja, en u kan meewerken, heel erg simpel, door samen met Radio 1 het Kinderarmoedefonds te ondersteunen in het kader van de warmste week. Dat mag ook buiten dat kader. Dat mag het hele jaar door. Maar nu kan u dat heel erg gemakkelijk door simpelweg een smiley te sms'en naar 4342. Dat is 1 euro die het u kost, maar dat is 1 euro die integraal naar het Kinderarmoedefonds gaat en die kan ingezet worden in allerlei projecten. We gaan zo dadelijk inzoomen op 1 schoolpoortwerking. Dat is een initiatief dat ondersteund wordt door het Kinderarmoedefonds. Heel erg bedankt om te vertellen over uw eigen ervaringen, maar ook over dat Kinderarmoedefonds. Kersvers voorzitter Noël Slange.
Dank u.